Ik wil graag met u lezen een gedeelte uit 1 Thessalonicenzen. 1 Thessalonicenzen 1 vanaf vers 2. Waar staat: wij danken God altijd over u allen, uw gedachtig zijnde in onze gebeden, zonder ophouden gedenkende het werk uws geloofs en de arbeid der liefde en de verdraagzaamheid der hoop op onze Heer Jezus Christus voor onze God en Vader. Wetende, geliefde broeders, uw verkiezing van God, want ons evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in vele verzekerdheid, gelijk gij weet hoedanige wij onder u geweest zijn om uwentwil. En gij zijt onze navolgers geworden en des Heren, het woord aangenomen hebbende in vele verdrukking met blijdschap des Heiligen Geestes, alzo dat gij voorbeelden geworden zijt al den gelovigen in Macedonië en Achaïe. Want van u is het woord des Heren luidbaar geworden, niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen is uw geloof, dat gij op God hebt, uitgegaan, zodat wij niet van nodig hebben iets daarvan te spreken. Want zij zelf verkondigen van ons hoedanige ingang wij tot u hebben en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, dewelke hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, die ons verlost van de toekomende toorn. Want gij weet zelf, broeders, dat onze ingang tot u, dat die niet ijdel is geweest, maar hoewel wij tevoren geleden hadden en ook ons smaadheid aangedaan was, gelijk gij weet de Filippi, zo hebben wij nochtans vrijmoedigheid gebruikt in onze God om het evangelie van God tot u te spreken in veel strijds. Want onze vermaning is niet geweest uit verleiding, noch uit onreinigheid, noch met bedrog, maar gelijk wij van God beproefd zijn geweest, dat ons het evangelie zou toebetrouwd worden, al zo spreken wij. Niet als mensen behagende, maar Gode, die onze harten beproeft. Want we hebben nooit met pluimstrijkende woorden omgegaan, gelijk gij weet, nog met enig bedeksel van gierigheid. God is getuige. Nog zoeken de eer uit mensen, nog van u, nog van anderen, hoewel wij u tot last konden zijn als Christus apostelen. Maar we zijn vriendelijk geweest in het midden van u, gelijk als een voedster haar kinderen koestert. Alzo wij tot u zeer genegen zijnde, hebben u gaarne willen mededelen niet alleen het evangelie van God, maar ook onze eigen zielen, daarom dat gij ons lief geworden waart. Want gij gedenkt, broeders, onze arbeid en moeite, want nacht en dag werkende, opdat wij niemand onder u zouden lastig zijn, hebben wij het evangelie van God onder u gepredikt. Gij zijt getuigen en God, hoe heilig en rechtvaardig en onberispelijk wij u die gelooft geweest zijn. Gelijk gij weet hoe wij in ieder van u als zijn vader zijn kinderen vermaanden en vertroosten en betuigden dat gij zoudt wandelen waardiglijk Gode die u roept tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. Daarom danken wij ook God zonder ophouden dat als gij het woord de prediking van God van ons ontvangen hebt, gij dat aangenomen hebt, niet als der mensen woord, maar gelijk het waarlijk is, als Gods woord dat ook werkt in u die gelooft. Want gij, broeders, zijt navolgers geworden der gemeenten Gods, die in Judea zijn, in Christus Jezus, terwijl ook gij hetzelfde geleden hebt van uw eigen medeburgers, gelijk als zij van de Joden, welke ook gedood hebben de Heere Jezus en hun eigen profeten, en ons hebben vervolgd, en Goden niet behagen en alle mensen tegen zijn, en verhinderen ons te spreken tot de heidenen, dat zij zalig mochten worden, opdat zij te alle tijd hun zonden vervullen zouden, en de toorn is over hen gekomen tot het einde. Tot zover. Er zijn wat merkwaardige woorden die wij met elkaar gelezen hebben, omdat het woorden zijn waarin de apostel Paulus in de eerste plaats eigenlijk spreekt over zichzelf. Dat wil zeggen, wanneer wij deze woorden gewoon betrekkelijk oppervlakkig lezen, zoals we dat nu zojuist gedaan hebben. Het zal duidelijk zijn dat de apostel hier uitgebreid spreekt in dit hoofdstuk en zelfs ook in het volgende over de bijzondere relatie die hij heeft en ook had tot deze Thessalonicenzen. Het is namelijk zo dat deze gemeente Thessalonica inderdaad door de apostel Paulus bezocht was. Hij had daar bij de Thessalonicenzen in Thessalonica dus gewerkt en had deze gemeente opgebouwd als het ware op een van zijn zendingsreizen. En het ligt dan voor de hand dat hij ook bij gelegenheid brieven schrijft naar dezezelfde gelovigen. Gelovigen waar hij verblijd over is. Dat leidt geen enkele twijfel. Dat wil niet zeggen dat hij niets meer aan hen te zeggen zou hebben, dat hij geen boodschap meer aan hen zou hebben, integendeel. Maar hij is wel verblijd om de situatie zoals deze bij de Thessalonicenzen zich voordeed. Want staat er in vers 7 en 8 bijvoorbeeld, daar wordt gezegd dat deze gemeente in Thessalonica zich een reputatie verworven heeft in heel Macedonië en Achaïe. En die reputatie bestaat hieruit dat men in heel Macedonië en Achaïe weet over het geloof van juist deze Thessalonicenzen. Als we het heel eenvoudig zeggen, dan zouden we moeten vaststellen dat deze Thessalonicenzen dus inderdaad evangelisatiewerk bedreven hebben. In ieder geval, want anders dan zou men in heel Griekenland, want Macedonië plus Achaïe is gewoon Griekenland hoor. Anders zou men in Griekenland deze reputatie niet gekend hebben. Dan zou men niet geweten hebben over de Thessalonicenzen. Betekent dus dat het geloof van deze Thessalonicenzen bekend geworden is. En dat staat er dan ook uitdrukkelijk. Je zou kunnen zeggen, Paulus mag wel trots zijn op deze gemeente, die toch het resultaat is van zijn arbeid daar ter plekke. Ik heb altijd met moeite en krijg ook nog wel eens kritiek op deze uitdrukking zijn arbeid. Omdat wij de term ook nog wel eens gebruiken. Onze arbeid, ons werk. Maar ja, je kunt die woorden natuurlijk verkeerd uitleggen, dat kan, maar het neemt niet weg dat de apostel Paulus erover spreekt dat het zijn werk is, een werk wat hem door Christus is opgedragen. En omdat het zijn opdracht is, zijn roeping is, is het wel degelijk zijn werk, in ieder geval het werk waarvoor hij zelf de verantwoordelijkheid draagt. En dat is precies waar ik vanmiddag toch wel eens bij stil wil staan, want dat doet de apostel Paulus hier ook uitgebreid. En dat niet alleen, het is ook een passende inleiding tot deze brief. Wat een beetje vreemd is, want ik heb u gezegd, deze eerste twee hoofdstukken en eigenlijk drie hoofdstukken spreekt de apostel over zijn eigen relatie tot de gemeente van Thessalonica. Daarna volgen nog maar twee hoofdstukken, dat is het kortste deel eigenlijk dan nog maar van de brief eigenlijk, maar er volgen nog maar twee hoofdstukken die dan de wezenlijke inhoud van de brief zouden moeten bevatten. En om het dan maar eens een keer kort te vertellen, die wezenlijke inhoud van de Thessalonicenzenbrief is dat de apostel daarin aan deze Thessalonicenzen zegt dat de wil van God bestaat uit hun heiligmaking. Anders gezegd, het is de wil van God dat deze Thessalonicenzen in heiligheid, en dus in heiligmaking, zouden toenemen. Dat zegt hij dan ook ronduit in vers 3 van 1 Thessalonicenzen 4. Het gaat dus om de verdere groei van deze gelovigen, wel in Thessalonica, maar het had net zo goed in Wezep kunnen zijn. Daar hoeft u zich niks van aan te trekken, want de meesten van u wonen niet in Wezep. Dus ik kan het rustig zeggen, zonder al te persoonlijk te worden. Maar in ieder geval is het zo dat van de gelovige verwacht wordt dat hij geheiligd wordt. Namelijk, het betekent gewoon dat hij komt tot geestelijke groei. Dat hij toeneemt in het geloof. En zo enzovoorts, dat hij toeneemt in het dragen van vrucht des geestes, of anders gezegd, dat hij toeneemt in de verandering naar het beeld van Gods Zoon, om het zo eens te zeggen. Immers, het is de bedoeling dat een gelovige, iemand die wedergeboren is, veranderd wordt in de vernieuwing van zijn denken, en door die vernieuwing van denken inderdaad veranderd wordt en de gezindheid van Christus openbaart enzovoorts. Nou, dat soort dingen samen, het is moeilijk in een paar woorden te zeggen, maar dat soort dingen samen, dat wordt ook genoemd heiligmaking. Begrijpt u me goed? Het is niet heiligwording of zoiets. Heiligmaking. Heiligmaking is trouwens eigenlijk gewoon heiliging. En dat kan betekenen dat men heilig wordt, maar het kan ook betekenen dat men heiliger wordt. Dat men namelijk toeneemt. Eigenlijk is het zo dat de term heiligmaking in de meeste gevallen gebruikt wordt niet voor onheiligen die heilig worden, maar voor heiligen die nog heiliger worden. Voor hen namelijk die al wedergeboren zijn, die geboren zijn uit de Heilige Geest en dus inderdaad heilig zijn, en die daarna ook komen tot groei, tot geestelijke wasdom. Dat heet in de praktijk heiligmaking. En dat is de wil van God voor de Thessalonicenzen, maar voor de gelovigen in het algemeen. Het eigenaardige is nu dat de apostel van deze brief van 5 hoofdstukken eigenlijk 3 hoofdstukken gebruikt als een soort inleiding voordat hij tot zijn onderwerp komt. En in die 3 hoofdstukken spreekt hij eigenlijk over zichzelf. En de reden daarvoor, die moeten wij meteen zoeken natuurlijk. Moet je meteen afvragen, waarom is dat zo? En het antwoord is natuurlijk gewoon deze. Paulus gebruikt zichzelf als voorbeeld voor de gelovigen. En dat is niks nieuws, want dat zegt hij zo ongeveer in alle brieven. Dat hij zelf namelijk niet alleen prediker is van het woord van God, maar dat hij zelf namelijk ook het voorbeeld is. En hij roept dan zonder blikken of blozen de gelovigen op om toch vooral navolgers van hem te zijn, navolgers van Paulus. Zijt allen mijn navolgers, broeders, of zoals het staat in vers 6 van 1 Thessalonicenzen 1. Gij zijt onze navolgers geworden. En dan staat er, en des Heren. Want als men navolger wordt van Paulus, wordt men tegelijkertijd navolger van Christus. Om eenvoudige reden dat Paulus zelf natuurlijk ook een navolger is van Christus. Het grote voorbeeld is door de Heer Jezus Christus gegeven. Een leven uit geloof. Een leven waarin maar één ding centraal stond. En dat was de verheerlijking van God zelf, de verheerlijking van de Schepper. De Heer Jezus leefde tot eer en heerlijkheid van zijn Vader in de hemel. En het is diezelfde weg die de Heer Jezus ging, die later gegaan werd door de apostel Paulus. En de apostel zegt dat elke gelovige navolger van Paulus en daarmee navolger van Christus zou moeten zijn. Zodat als de apostel hier over zichzelf spreekt, dan vinden we hier tegelijkertijd een voorbeeld voor elke gelovige. En dat is het enige excuus, de enige rechtvaardiging voor het feit dat de apostel Paulus soms zo uitgebreid over zichzelf spreekt. Hier 3 hoofdstukken lang, en dat is dan nog niet eens zo erg lang, want wij kennen 1 brief waarin hij bijna uitsluitend over zichzelf spreekt en zijn relatie tot een bepaalde gemeente, namelijk de gemeente in Korinthe. En nou heb ik het met name over de 2e Korinthebrief, waarin hij hoofdstukken lang spreekt over zijn relatie tot die Korintiërs. Niet omdat het voor hem persoonlijk zo van het allergrootste belang is, hoewel dat ongetwijfeld is, maar juist en vooral omdat Paulus zelf het voorbeeld is, ook voor het leven en het doen en laten van de gelovigen. En dat is wat we dan ook hier terugvinden. En Paulus beschrijft zijn eigen instelling, zijn eigen gesteldheid, zijn eigen doelstellingen. Dat doet hij hier, maar in andere brieven ook. Maar hij doet het opdat wij daar een voorbeeld aan zouden nemen. En het blijkt dan ook dat weliswaar deze gemeente in Thessalonica zich onderscheidt van bijvoorbeeld die van Korinthe, doordat in Thessalonica inderdaad veel geloof was, dat deze gelovigen inderdaad op de goede weg waren, maar het moet gezegd worden dat die situatie van Thessalonica dan toch het gevolg is van de prediking van de apostel Paulus. En nou, zonder kritiek te hebben op de wijze van prediken van de apostel Paulus, moeten we dan toch vaststellen, en ik kijk, de kring is rond, of u dat allemaal zou kunnen oppakken, maar zouden we toch moeten vaststellen dat in de Korinthebrieven, dat in de inleiding tot de 1e Korinthebrief al gezegd wordt dat de apostel Paulus nooit iets anders geweten heeft terwijl hij in Korinthe was. Dat wil zeggen, nooit iets anders gepredikt heeft. Dat zegt hij ook hoor, in 1 Korinthe 2. Dan Jezus Christus en die gekruisigd. En zijn prediking was in zwakheid, in vrezen en in vele beving. Dat wil zeggen, hij was niet zo erg vrijmoedig bij de Korintiërs. Daar zijn een heleboel excuses voor, maar het gaat er nou niet om waarom het zo was. Het gaat er me er nu om dat het zo was. En dat de apostel zich daar ook min of meer voor verexcuseert in met name 1 Korinthe 2. Hij was zwak. En het resultaat wat we vinden in Korinthe is inderdaad ook een zwakke gemeente. Een gemeente gevormd door zwakke gelovigen. Ik bedoel niet zwak naar de mens, maar zwak ook naar de geest. Dat wil zeggen, zij leefden niet erg uit het geloof. Ja, als u die brief niet kent, dan kan ik het u nou ook verder niet uitleggen. Maar zo is het nou eenmaal. En dat is een groot contrast met deze Thessalonicense brief. Want daar staat meteen in vers 5 van 1 Thessalonicense 1. Want ons evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in vele verzekerdheid. Dat is heel wat anders dan in zwakheid en in vrezen en vele bevingen van 1 Korinthe 2. Ja, waarom dat dan lacht? Nogmaals, daar gaat het nou niet zozeer om. Het zal wel liggen aan de aard van die Thessalonicenzen. Ik denk dat er in Thessalonica een heel ander volk woonde dan in Korinthe. Daar hebben we een paar goede redenen voor om dat te denken. Maar nogmaals, daar gaat het niet om. Maar in ieder geval, het verschil in houding van de prediker hangt wel degelijk samen met het resultaat van de prediking. Dat wil zeggen, met de aard van die gelovigen. Kunt iemand niet kwalijk nemen dat de prediking is in zwakheid en in vrees en vele beving. Er zullen de omstandigheden wel naar geweest zijn. Je mag aannemen dat Paulus ook in Korinthe zijn uiterste best gedaan heeft. Maar daar gaat het nou verder niet om. Het gaat erom dat het toch maar zo was. En het resultaat was navenant. En die twee lange brieven moet ik eigenlijk zeggen aan Korinthe, want het zijn twee ellenlange brieven als je het mij vraagt. Hè. Die twee lange brieven aan Korinthe, die waren ook hard nodig om het gebrek van de prediking aanvankelijk aan te vullen. Het is niks bijzonders en nogmaals, ik bedoel het ook niet als verwijt, maar ik kan er nou eenmaal nu niet dieper op ingaan. Het gaat maar om het principe. Maar hier in Thessalonica vinden we dat de apostel zegt, ons evangelie is niet alleen in woorden geweest, hoewel het natuurlijk woorden is, een prediking is altijd prediking van woorden. Maar het ging gepaard met kracht. Welke kracht? Staat erachter, hè? De Heilige Geest. Ja, de leesoefeningen werpen toch resultaat af. Ja. Ook in kracht, namelijk de kracht van de Heilige Geest. Want het is niet alleen woord, maar het woord is ook geest. Het woord van God is bovendien altijd door de Geest van God voortgebracht. En die kracht van God, die kracht van die Geest, is ook meegekomen bij de prediking van de apostel Paulus in Thessalonica. En vandaar ook was het in vele verzekerdheid. Waren dingen die vaststonden, die met veel overtuiging, met grote kracht gepredikt werden. En het resultaat was dan ook krachtige gelovigen. Soms denk ik, zal het toch wel een kleine gemeente geweest zijn dan. Maar dat is misschien wat cynisch als ik het zo zeg. Hè? Dus ik slik het maar weer gauw even in. Schrappen we dus uit de notulen. Hè? Maar in ieder geval, het was een krachtige gemeente, dat is duidelijk. Maar het had nog niet het einddoel bereikt. Dat wil zeggen, Paulus had nog wel wat anders in zijn gedachten wat er met deze gelovigen in Thessalonica zou moeten gebeuren. Ze hadden ook bepaald alle heilswaarheden met betrekking tot de gemeente nog niet gehoord, zoals het ook blijkt uit de rest van de brief. Maar in ieder geval, de apostel wijst erop hoe hij zelf onder hen dit woord met kracht gepredikt heeft en met als resultaat dat deze Thessalonicenzen, vers 6, ook zijn navolgers zijn geworden en daarmee navolgers van de Heer zijn geworden en daarom dus net als Paulus 1 en net als de Heer 2 het woord aangenomen hebben in vele verdrukking met blijdschap des Heilige Geestes. Dat is vers 6. En als ik hem nou nog een keer lees, dan staat er dus, we gaan hem even snel vanmiddag, hè? Dan staat er dus dat de Heer Jezus zelf ooit het woord met blijdschap heeft aangenomen in vele verdrukking. En dat Paulus zelf in de tijd het woord met blijdschap heeft aangenomen in vele verdrukking. En dat de Thessalonicenzen als navolgers van de Heer, als navolgers van Paulus, inderdaad ook het woord hebben aangenomen in vele verdrukking met blijdschap des Heilige Geestes. Dat is wat er staat. Dat die blijdschap bovendien is blijdschap des Heilige Geestes, dat lijkt me wel duidelijk. Want als men in verdrukking is, dan kan er wel blijdschap zijn, maar alleen des Heiligen Geestes uiteraard. Maar niet des mensen. Iemand die verdrukt wordt, is daar niet blij mee. En als hij toch blij is, is het niet wegens de verdrukking, maar is het ondanks de verdrukking. Er komt namelijk ergens anders van. Dat kan allemaal. Er zijn heel wat gelovigen die dat niet begrijpen. Dat vind ik erg jammer. Ja, maar het bestaat wel. Je kunt verdrukt worden en tegelijkertijd blij zijn, omdat het twee verschillende dingen zijn. Het is blijdschap des Heilige Geestes. Wel nu, de Thessalonicenzen hebben dat gedaan net als de Heer en net als Paulus. Daar gaat het om. Want dat staat in vers 6, staat er wel kort, maar het staat er. En dan staat er dat ze zelfs dat zo goed gedaan hebben, dat woord aangenomen hebben in verdrukking en met blijdschap, dat zij daardoor zelfs voorbeelden geworden zijn voor al de gelovigen in, laten we maar zeggen, heel Griekenland. Want dat is het dan eigenlijk. Macedonië en Achaïe. Zodat het rijtje nu wat groter wordt. Het eerste voorbeeld is de Heer, het tweede voorbeeld is Paulus, het derde voorbeeld is de Thessalonicenzen. Ja, dat wil zeggen, zoals het daar gegaan is, zo zou het moeten. Namelijk dat een mens die het evangelie hoort, inderdaad het woord, omdat het woord des Heer is, dat hij dat, dat hij dat aanneemt, ondanks de verdrukking, maar inderdaad in vele verdrukking, en toch met een geestelijke blijdschap, een blijdschap des Heilige Geestes. Zo zou het moeten gaan, en als het anders gaat, wel, dan mankeert er ergens wat aan. Dat kan heel goed natuurlijk, maar het is wel jammer. Want dit is het voorbeeld wat ons in de schrift gegeven wordt. En het resultaat is dan ook dat het woord des Heren luidbaar geworden is, vers 8, weer in heel Griekenland. En dat in alle plaatsen dat geloof van deze Thessalonicens ook gepredikt wordt en ook dus bekend is. En dan staat er dat in heel Griekenland vertelt men over deze gelovigen in Thessalonica dat wat er in vers 9 staat. Er staat namelijk, want zij zelven verkondigen van ons hoedanige ingang wij tot u hebben en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen. Er wordt dus rondverteld daar in Griekenland, in Macedonië en Achaïe, dat Paulus zo'n grote ingang heeft in Thessalonica. Dat betekent gewoon dat ze de gemeente Thessalonica beschouwen als een gemeente onder de invloedssfeer van Paulus. Dat is dus toch een Bijbelse gedachte, om dat maar even te noemen. En aan de andere kant, van de Thessalonicenzen zeggen ze dus andersom. Zij zijn door de prediking van de apostel Paulus bekeerd van de afgoden en naar de levende en waarachtige God. Want daar komt het op neer. Want vroeger dienden zij de afgoden, merendeels waren dat dus inderdaad niet Joden, maar heidenen, die de afgoden dienden. Maar ze zijn bekeerd van de afgoden en in plaats daarvan dienen zij de levende en waarachtige God. Wie is dat? Dat is Christus, heel goed. Het is toch aardig dat ik een goede antwoorden krijg hier, hè? Ja, dat is de levende en waarachtige God. Hoezo, bestaat er dan ook een dode God? Nou, eigenlijk niet, maar dat er hier staat levende God, dat duidt natuurlijk simpelweg op de opgewekte, op degene die uit de dood opstond. En daarom stelde ik ook meteen die vraag, wie is dat eigenlijk? Het was natuurlijk een tamelijk naïeve vraag, maar ik zei het met opzet, vertelde het met opzet, want ik moet niet het antwoord hebben, God, de God van Israël, de schepper, het antwoord is Christus, degene die dood was, maar die leeft. Hij is de levende en daarmee de waarachtige God. Hij is die God die de dood heeft overwonnen en dus de waarachtige God. Hij is die God die waarheid is. U weet, waarheid is onvergankelijk. En als hij de waarachtige God is en niet hem in zijn leven geeft en zelfs sterft, dan betekent het dat hij vanzelfsprekend, uit de dood zal opstaan. En dat hij dus de levende God is, bevestigt ook dat hij de ware, dus onvergankelijke God is. En dat is met deze Thessalonicens het geval. Ze zijn van de afgoden, dode goden bekeerd. U weet, afgoden zijn wel dingen die men dient, maar die niet kunnen spreken. Volgens de Bijbel niet tenminste. Nou ja, zij mompelen soms wel eens wat. En het is inmiddels in onze kring ruim bekend dat ze soms wel eens tegen het raam tikken. Dat wil zeggen tegen het venster. Want dat doen verdwaalde vreemdelingen wel eens sommige tijden van het jaar. Maar ze zeggen niks, ze hebben geen zinnig woord te zeggen, daar gaat het om. Want het contrast is tussen de stomme afgoden en de levende en sprekende God. De kracht van onze God schuilt uiteraard in zijn woord. Dat is maar goed ook, want aangezien het woord van God tot ons komt, komt daarmee ook Gods kracht tot ons. Want het evangelie, dat is toch het woord Gods, hè? Is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Zo zit dat. En als een afgod in de Bijbel stom genoemd wordt, niet hier maar op een andere plaats, dan betekent dat dat het wel goden zijn, dat ze wel gediend worden door mensen, dat ze de plaats van een god innemen, maar ze hebben geen kracht, ze hebben geen macht, ze hebben niks te zeggen, ze hebben geen boodschap. Ze kunnen een mens in ieder geval geen leven geven, daar gaat het maar om. De keuze is dus niet moeilijk. Maar de verdienste van de apostel Paulus is feitelijk dat hij deze mensen, deze Thessalonicenzen, voor deze keuze geplaatst heeft. De keuze maken, dat vind ik helemaal niet moeilijk. Waar het om gaat is dat deze Thessalonicenzen met deze boodschap geconfronteerd zijn geworden. En wel door de apostel Paulus. Ik moet natuurlijk zeggen door de Heer zelf, want zo ligt het natuurlijk. Maar het is dan toch zo dat de verantwoordelijkheid voor die prediking gelegd was op de apostel Paulus. En daar gaat het om. En dat is een verantwoordelijkheid die daarna ook elke gelovige heeft. Niet alleen de apostel Paulus. Dat vinden we hier ook, want Paulus spreekt over zijn eigen werk, om het zo te zeggen, onder de Thessalonicenzen. Maar tegelijkertijd heeft hij erover dat deze Thessalonicenzen als zijn navolgers ook het woord des Heren luidbaar gemaakt hebben. Niet alleen in Macedonië en Achaia, maar ook in alle plaatsen. Zelfs buiten Griekenland dus. Precies het verhaal. Want ik probeer helemaal niet te zeggen dat elke gelovige evangelist moet zijn of de zending in zou moeten gaan, maar ik probeer wel te zeggen dat als het hart van een mens gevuld is met het woord van God, via de oren komt dat binnen, dat weet u waarschijnlijk, hè, dan heeft dat zonder meer tot gevolg dat dat woord ook in de gelovige opspringt tot een fontein enzovoorts. En dat het woord Gods dus ook inderdaad weer gesproken wordt. De een doet het op een andere manier dan de andere, maar het gaat nou om het principe. Het is een normale gang van zaken. Het komt erin, het gaat eruit. Dat is leven. Dat weet je toch, hè? Wat leven is, hè? Zal ik het eens anders zeggen? Woord is bijvoorbeeld geest en geest is weer adem. En zonder adem kun je moeilijk spreken, hè? Ja. En dat adem is dat wat eerst de mens ingaat. En daarna gaat het er weer uit. Het gaat heen en weer, dat is leven. En zodra je mee stopt, dan kun je wel zwaaien, hè? Dan kom je niet verder mee. Dat is wat de Bijbel zegt. Alles wat adem heeft, ik geloof dat de Nieuwe Vertaling dan zegt al wat leeft, want ze zijn bang dat wij het niet begrijpen. En inderdaad, nou begrijpen we het niet meer, hè? Maar al wat adem heeft, leeft van die adem uiteraard. Maar is als die adem in dezelfde moeite kunnen gebruiken om de Heer te loven. Die adem gaat naar binnen, van buitenaf, en het komt er toch weer uit. En als het toch uitkomt, kun je net zo goed met die adem de Heer loven. Dat is de gedachte. Korter kun je de zin van het leven al niet verklaren. Daarom leeft een mens zo. Het spreken en het leven is dus eigenlijk ook in deze oude wereld synoniem. Is eigenlijk hetzelfde. Nou, dat is wat met een gelovige ook gebeurt. Hij leeft van het woord van God wat in hem gekomen is. Het woord wat uit Gods mond uitging en wat de gelovige is ingeblazen. Het resultaat zal zijn dat dat woord er ook weer uitkomt en dat er gesproken wordt. Niet als een verplichting, maar ik zou bijna zeggen wel als een teken van leven. Men ademt, oftewel men looft de Heer en dus leeft men. Het enige bewijs van geestelijk leven wat ik ken is ook inderdaad dat de mens de Heer looft. Ik zou zo gauw niks anders weten eigenlijk. Hè? Ik denk niet dat er wat anders is. Dat is het enige echte goede bewijs van geestelijk leven. Dat men zijn woord, zijn stem, zijn adem gebruikt om de Heer groot te maken. Daar gaat het om. En anders vragen we het aan Jacobus, maar dat doen we een andere keer. Hè? Goed. Dus hoe dat ook zij, het woord is door Paulus gebracht aan die Thessalonicenzen. De Thessalonicenzen spreken het weer. En ze zijn dus bekeerd van de afgoden om de levende en daarmee ook ademende en daarmee sprekende God te dienen. U ziet, dat heeft allemaal te maken met het woord tussen God en de mens, de gelovigen. Want dat is het leven wat de gelovige ontvangen heeft. En wat doet hij nog meer? Want daar staat er meteen achter, vers 10. Als men namelijk bekeerd is van de afgoden om de levende God te dienen en daar dus te loven, dan gaat het gepaard met de verwachting van Gods Zoon uit de hemelen. Maar dat is wat wij doen. Dat betekent dus dat van de gelovige verwacht wordt dat hij in de eerste plaats zijn Heer, zijn hemelse Vader, looft met zijn woorden, maar met de handen kan natuurlijk ook nog, maar hier begint het mee, fundamenteel met het woord. En aan de andere kant, dat hij verwacht de komst van de Zoon van God uit de hemel. Leven in verwachting. Dat is precies zoals de apostel Paulus het ook schrijft aan Titus. Dat vind ik altijd een schitterend vers, omdat het ook zo kort de essentie van het leven van de gelovigen, vooral in deze bedeling, samenvat. Dat is in Titus. hoofdstuk 2, vers 11 tot en met 15. Maar er staat in Titus 2, vers 11, want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons dat wij de goddeloosheid, en dus de afgoden, en de wereldse begeerlijkheden verzakende, zijn we dus bekeerd van de afgoden, matig en rechtvaardig en godzalig, dat is dus om de levende God te dienen, godzalig zouden leven in deze tegenwoordige aion, deze tegenwoordige eeuw. En wat doen we dan nog meer? Staat er weer achter. Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God, namelijk onze zaligmaker Christus Jezus. En er staat dus precies hetzelfde als in 1 Thessalonicenzen 1, vers 9 en 10. We zijn bekeerd van de afgoden om de levende God te dienen. En verder wachten wij op de openbaring van de Heer Jezus Christus in de toekomst. Wanneer hij zal komen in heerlijkheid en in zijn koninkrijk. En bovendien, want zo staat het ook in 1 Thessalonicenzen 1, vers 10. En bovendien, om ons te verlossen van de toekomende toorn. Ja goed, dat betekent inderdaad dat straks bij de opname van de gemeente de Heer zal verschijnen en dat hij ons inderdaad zal opnemen in zijn heerlijkheid in de hemel en dat alvorens de grote verdrukking hier op aarde begint. Dat is duidelijk, dat betekent zover ook. Maar je moet eens kijken wat er staat. Er staat niet eens die ons verlossen zal van de toekomende toorn. Zo lezen we dikwijls wel, ik ook hoor. Maar het staat er niet. Er staat die ons verlost van de toekomende toorn. Gaat ook over het heden. Hij is met die verlossing bezig. Ik leerde vroeger thuis op de bekende zondagschool inderdaad dat wij al verlost zijn en dat wij verlost worden en ook verlost zullen worden. Dat zijn drie dingen, maar dat is natuurlijk niet waar. Het is maar één ding, maar je kunt het in de tijd uiteenzet. Het een is al gebeurd, want er is al een begin meegemaakt. Het meest elementaire is al gebeurd. Wij zijn al verlost. We hebben het ook gezongen. Het was niet door mijn werk, maar ik ben wel verlost geworden. Zo is het. Wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom zijner genade. Dat is Efeze 1. Dat hebben wij. Wij zullen ook verlost worden in de toekomst van ons sterfelijk lichaam. De toekomende verlossing is dat. En er staat ook, we hebben de geest ontvangen die het onderpand is van onze toekomende erfenis. En van onze toekomende verlossing. Dat is in de toekomst. Maar in het heden worden wij verlost. Wij worden namelijk verlost van de oude mens en van de zonde en van de wereld om ons heen enzovoort. Het is een proces wat aan de gang is. Sommige mensen maken er bezwaar tegen dat het gebeurt. Die zeggen, wat in het verleden is, is goed. We zijn verlost. We zullen lichamelijk verlost worden, maar in het heden houdt men liever vast wat men altijd al had. En dat was niet de bedoeling. Ook in het heden worden wij verlost. Maar het is een proces, één doorgaand werk. Het is namelijk een werk wat God begonnen is. Een goed werk wat hij begonnen is in de gelovigen. En wat hij ook zal voleindigen, staat er dan. Ja, in verband met Israël wordt het anders gezegd. Er staat, hij laat niet varen het werk zijner handen. Want het werk wat hij aan Israël begonnen is, zal hij in de toekomst ook vervullen. Er wordt ook aangewerkt. Maar van de gelovigen zelf staat het ook. Dat God een goed werk begonnen is in die gelovigen. En dat ook zal volbrengen. Ik weet nou niet precies uit het hoofd, maar ik meen Filippenzen 1. Is niet zo? Ja, dank u. Filippenzen 1 vers 6 wordt er gezegd. Ik moet oppassen, want u weet het beter dan ik. Maar zo is het inderdaad. Het is een werk wat God begonnen is, wat hij nu volbrengt en wat in de toekomst voltooid zal zijn. Of voltooid zal worden. Maar het gaat wel door. Het werk der verlossing is nog niet vervuld. En we zitten er middenin en het gaat in het leven van de gelovigen ook verder. Het is van groot belang om dat te zien, want dat werk der verlossing bestaat niet uit de prediking van het evangelie of iets dergelijks, maar het bestaat inderdaad uit wat ik net heb genoemd, omdat de apostel het zo noemt, heiligmaking. De losmaking van de gelovigen van de wereld en de steeds verdergaande verbinding van de gelovigen met zijn hemelse Heer. Het is een proces waar altijd doorgaat. Wat pas voltooid wordt bij de opname van de gemeente. Vandaar dat de opname van de gemeente ook als hoogtepunt hier in deze eerste Thessalonicense brief vermeld wordt. Want dat is 1 Thessalonicense 4 en min of meer 5. Zie? Maar het werk van de heiligmaking vindt zijn voltooiing in de opname van de gemeente. Je kunt ook zeggen, het werk der verlossing vindt zijn voltooiing in de opname van de gemeente. Maar het gaat nu in ons leven steeds verder. En dat is waar de apostel het ook over heeft. En dat betekent dus inderdaad dat wij als gelovigen nu ons uitstrekken naar de toekomst. En dus naar de verlossing van de toekomende toorn. Wij strekken ons uit naar de verschijning van de Heer uit de hemel. In de toekomst. Maar voor het heden betekent dat inderdaad dat we de binding met de wereldse zaken inderdaad verliezen. Langzamerhand. Onthechting noemen ze dat in een andere discipline. Maar goed, daar zullen we het maar niet over hebben. Hè? Maar dat is het feitelijk wel. Want, ik heb het al vaker gezegd, ik weet niet of het hier was, maar ik heb het al vaker gezegd, de essentie van ons leven wordt bepaald doordat wij weten, punt 1, waar we vandaan komen, en punt 2, we weten waar we naartoe gaan. En dat is bepalend voor ons heden. En als we weten dat we uit de wereld getrokken zijn, als we weten dat we een bestemming hebben in de hemel, dan kan het niet anders dat hoe langer wij daarin leven en in die wetenschap leven, in diezelfde mate zullen we ook onthecht worden van de wereld, om die termen maar weer te gebruiken, en gehecht worden, verbonden worden aan de levende Christus. En dat is de wil van God. Uw heiligmaking, zei dus 1 Thessalonicenzen 4 vers 3. En dat is ook waar de apostel Paulus zichzelf mee bezig hield. In de eerste plaats was het proces van heiligmaken in hemzelf voortgaande. En het drukte zich ook uit in zijn bediening, zijn dienst aan de Heer. Maar bovendien is de bedoeling van de prediking van Paulus aan de Thessalonicenzen en aan de gelovigen in het algemeen, dat die gelovigen inderdaad gebouwd worden in het geloof, geheiligd worden in Christus, veranderd worden in hun denken enzovoorts. Waaruit u maar dient te concluderen dat de prediking van het evangelie aan zondaren in het algemeen slechts de inleidende zaak is. Dat wil zeggen, het brengt de mensen tot de Heer, maar daarna komt de hoofdmoot, om zomaar te zeggen, van de prediking, de hoofdmoot van het woord van God, dat gericht is op de verandering van de gelovigen, de heiligmaking van de gelovigen. Ja, dat is de zin van de prediking van het woord van God. Niet aan ongelovigen, maar aan hen die geloven, opdat zij veranderd zouden worden en zouden komen tot deze geestelijke wasdom. En dat betekent in de praktijk, om dan maar weer een andere term te gebruiken, het betekent dat ze opgroeien van kind tot zoon, van minderjarige, van baby moet ik eigenlijk zeggen, tot een volwassen mens. Ik bedoel nou mens met een hoofdletter, een volwassen gelovige. En dat zij, dat betekent dus ook dat zij leren langzamerhand verantwoordelijkheden te dragen. En dat is waar het hier werkelijk om gaat, want de apostel wijst hier in de eerste plaats op zijn eigen verantwoordelijkheden. Die hij wel degelijk had. Eerst beschrijft hij zijn dienst aan de Thessalonicenzen in de dienst van de Heer, maar het is een dienst die gericht wordt op de Thessalonicenzen, wel degelijk. Niet ter wille van hen in de eerste plaats, maar het gebeurt wel aan hen, het is een prediking aan hen. En dat is ook wat hij in hoofdstuk 2 dan verder vermeldt, namelijk dat hij, het staat in 2 vers 2 bijvoorbeeld, dat hij ondanks de smaadheid die hem aangedaan was onderweg naar Thessalonica en ook in Thessalonica, ondanks dat heeft hij toch vele vrijmoedigheid gebruikt in zijn God om het evangelie tot hen, tot de Thessalonicenzen, te spreken. Te midden van veel strijd om hem heen. Waarom deed hij dat? Hij had geen keus. Dat is het enige antwoord, denk ik. Ja, hij had geen keus. Wat moest hij anders dan? Het is zoals hij aan de Korintiërs schrijft en zegt, wel, mij is die opdracht gegeven. Ik sta erin, ik ben die dienstknecht nou eenmaal. Ik ben zo'n uitdeler, letterlijk rentmeester van de verborgenheden Gods. En in, dat is 1 Korinthe 4 of zoiets. Hè? En hij zegt, en als ik dat gewillig doe, dan heb ik loon. Maar als ik het niet gewillig doe, ja, hij zegt, keuze heb ik niet. Want de uitdeling, het rentmeesterschap, zegt hij, is mij nou eenmaal toebetrouwd. Ik kan wel zeggen, doe niet. Of ik kan wel zeggen, die Corinthiërs zijn het niet waard. Of ik kan wel zeggen, die Corinthiërs die willen niet luisteren. Hij kan zelf wel zeggen, ik kan geen paden voor de zwijnen werpen. Maar hij zal toch moeten vaststellen dat hij de verantwoordelijkheid had, niet ten opzichte van de mens, maar ten opzichte van de Heer, om te doen wat hij doen moest. Hij was een arbeider, hij was een dienaar van het nieuwe verbond. En begrijp me goed, niet hij alleen. Dat is elke gelovige namelijk. Ja, wel in verschillende maten, op een verschillende manier. Maar het gaat om het principe dat de gelovige individueel deze verantwoordelijkheden heeft. En ik zeg dat nu met zoveel nadruk, omdat daar tegenover staat de redenering die men ook wel eens kan horen. Nou ja, maar het is het werk van de Heer en dat gaat altijd maar gewoon door. Want de Heer doet zijn werk toch wel. Dat heb je van mij ook wel eens gehoord, dat is wel waar. Maar u moet dat niet misverstaan. Dat betekent niet dat wij daar niet de verantwoordelijkheid voor zouden dragen. De apostel zelf, apostel Paulus zelf, heeft vele hoofdstukken, vele bladzijden, ik denk tientallen bladzijden zelfs van zijn brieven, gebruikt om te beschrijven de verantwoordelijkheid die hij zelf had ten opzichte van de Heer. En daarna kun je dus niet zeggen dat een gelovige die verantwoordelijkheid niet heeft, dat de verantwoordelijkheden liggen bij de Heer en daarmee uit. Dat is niet zo. Integendeel. Uit de brief aan de Corinthiërs worden deze dingen trouwens nog veel meer duidelijk. Want daar schrijft bijvoorbeeld, ik vat het maar even samen, hè, ik meen dat het 1 Corinthië 9 is, 1 Corinthië 8. Maar goed, doet er niet toe. Maar er schrijft de apostel aan de Corinthiërs van dat wij weliswaar weten dat wij rustig kunnen eten van het vlees wat aan de afgoden geofferd is. Maar het kon wel eens wezen dat er in onze omgeving mensen zijn die die kennis niet hebben, die dat niet weten en die een gewoonte hebben des afgods tot nog toe en die ongetwijfeld in de grote problemen komen wanneer wij doen wat wij mogen doen en waar we het volste recht toe hebben. Namelijk het eten van vlees wat een afgoden geofferd is. Daar krijgen wij geen problemen mee, u hoop ik ook niet, voor uzelf niet bedoel ik. Maar het kan wel zijn dat er andere gelovigen problemen mee krijgen. Wel, omdat ze kleingelovigen zijn, dat is waar. Omdat ze nog zwak zijn. Maar dat is juist de reden waarom wij als zogenaamd sterke gelovigen daarmee rekening zouden moeten houden. Omdat wij anders zulke gelovigen ten val brengen, zodanig dat zij verloren gaan. Ik zeg het met opzet precies letterlijk zoals het er staat. Want zo staat het er. Want die broeder zal door onze vrijheid verloren gaan staan. Dat betekent dat hij de weg kwijtraakt, hoor. Dat betekent niet dat hij eeuwig leven kwijtraakt. Dat zeg ik dan maar weer tot troost. Maar er staat wel degelijk dat het mogelijk is dat de ene gelovige de andere gelovige ten val brengt, onderuit haalt. Terwijl hij in werkelijkheid, objectief gezien, helemaal niks verkeerds doet. Integendeel. Hij maakt alleen maar gebruik van de vrijheid die hij ontvangen heeft. En er zijn teksten genoeg die ons aanmoedigen om van die vrijheid gebruik te maken. Begrijp je me goed? Ik heb het hier niet over zonde. Maar ik heb het over dingen die wij doen, waardoor anderen inderdaad struikelen. Dat kan. En als er dus gezegd wordt dat we het om die reden zouden moeten laten, want dat staat er dan ook, dan betekent dat dus dat de verantwoordelijkheid voor het al of niet vallen van onze broeder of zuster inderdaad bij ons gelegd wordt. Dat is het negatieve verhaal. Want het positieve verhaal hoef ik minder duidelijk naar voren te brengen. Want wij weten heel goed dat er in de Bijbel staat, letterlijk wil het me nou even niet binnenschieten, maar er staat dat iemand die een ander met het woord bereikt en daarom bekeert van de afgoden, dat die een goden welbehagelijk werk doet en een ziel zal behouden. Staat er. Dat wil zeggen dat het door ons werk, met een kleine letter overigens, maar door onze doen en laten, door onze handelswijze, mogelijk is dat mensen behouden worden en andersom. Oftewel, door ons is mogelijk dat mensen op de goede weg terechtkomen, door ons is het ook mogelijk dat mensen op de verkeerde weg terechtkomen en de verantwoordelijkheid blijft bij ons. En om het dan wat minder kwetsbaar en wat minder persoonlijk te vertellen, neem ik het voorbeeld dan maar van Israël, want dan krijgen we het moeilijke verhaal van Romeinen 11. Het volk Israël, hè, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Heeft God gewild dat het zo zou gebeuren? Dat Israël tot in ongeloof haar Messias zou verwerpen? Heeft God dat gewild? En het antwoord is, netjes gezegd, helemaal niet. Zeker niet. God heeft het wel gebruikt. Maar het was niet de bedoeling. En je moet daarbij ook bedenken dat al die mensen die de Heer verworpen hebben en dat bleven doen, inderdaad voor eeuwig, voor altijd bedoel ik dus, verloren zijn. Dat is Gods wil niet. Integendeel, God wil dat alle mensen zalig worden. Het was ook Gods wil dat alle mensen en ook alle Israëlieten zouden komen tot aanvaarding van de Heer Jezus als de Messias. Maar ze deden het niet. Maar de verantwoordelijkheid, laat ik het anders zeggen. Maar hoewel de Heer deze dingen gebruikt heeft ten goede, en zeker ten goede van ons, moet het punt 1 vaststellen dat er dan toch heel wat mensen verloren gaan door datzelfde ongeloof. En aan de andere kant, het neemt de verantwoordelijkheid van Israël in dat geval niet weg. Integendeel, want de verantwoordelijkheid voor de verwerping van de Messias ligt nog steeds bij Israël als volk. En het feit dat daarmee zij zelf gestalte hebben gegeven aan het plan wat God zich gemaakt had, doet niks af aan de verantwoordelijkheid die zij zelf hadden. En dat is Romeinen 11, maar het is ook Romeinen 9... waar ook zo geredeneerd wordt, waar geredeneerd wordt over dat God nou eenmaal de een verkiest en de ander niet. God verkiest de ene wel en de ander niet. De gelovigen wel en de ongelovigen niet. En dan zegt Paulus, gij zult dan zeggen, wat klaagt hij dan nog? Want wie heeft dan zijn wil wederstaan? Zo van, waar moppert God er dan nog om? Als het toch allemaal gaat zoals hij het dan gewild heeft, of in ieder geval gepland heeft, nou, dan worden al die mensen, zowel gelovigen als ongelovigen, gebruikt ter wille van de Heer in de dienst van God. Want het gaat toch allemaal volgens plan? Toch? Dat is dan de redenering. Maar het misverstand is dat men daarmee denkt dat de verantwoordelijkheid voor het doen en laten van de mens, is weggenomen. En dat is de grote fout die gemaakt wordt. Dat is ook de fout die men maakt in al die verschillende redeneringen die worden samengevat onder de naam alverzoening. Waarvan ik meestal beschuldigd word. Maar, nou ja, goed. Laat ik dat maar even buiten beschouwing laten. De redenering van dat uiteindelijk iedereen vanzelf wel behouden wordt, iedereen die ooit geleefd heeft, dat die behouden wordt, dat berust op de redenering waar men dan altijd mee aankomt, dat God het nou eenmaal zo gewild heeft. God heeft gewild dat er ongelovigen waren, God wilde dat er gelovigen waren, God heeft de ongelovigen gebruikt, God heeft de gelovigen gebruikt. Kortom, het gaat allemaal volgens zijn plan en het gaat allemaal wel goed en uiteindelijk loopt alles netjes af. Dankzij de Heer zelf, daar hebben wij niks aan kunnen toedoen of afdoen. Dat is natuurlijk waar, dat laatste. Hè? Hebben wij niks aan kunnen toedoen of afdoen. Maar men zegt, nou als het om toch gaat zoals hij het wil, dan ligt de verantwoordelijkheid ook bij hem en dan zorgt hij maar dat het goed komt. En de moeilijkheid van de redenering zit erin dat men de redenering gebruikt om de verantwoordelijkheid van de mens zelf weg te nemen. De verantwoordelijkheid van de mens opdat hij zou kiezen voor of tegen de Heer Jezus. Opdat hij zou kiezen voor zijn Heer of tegen, enzovoorts. En dat niet alleen voor de mens in het algemeen, maar ook voor een gelovige. Want een gelovige dient alsnog die keus te maken. Zal hij de Heer dienen of niet? Hij is wel bekeerd van de afgoden, hij heeft eeuwig leven ontvangen. Maar dient hij nou de levende God of niet? En daar kun je niet van afmaken door te zeggen, nou het gaat toch zoals God wil. Daar kun je niet van afmaken met te zeggen, want deze kreet wordt wel eens misbruikt, met te zeggen van, ja, maar het wordt toch allemaal geleid. Dat is niet waar. Wat er geleid wordt, is dat dingen die gebeuren, dat die achteraf door de Heer gebruikt worden ten goede, maar dat wil niet zeggen dat hij ze zelf tot stand gebracht had van tevoren. God heeft niet gewild dat Israël zou struikelen, maar God heeft wel de val van Israël gebruikt ten goede tot zegen van de heidenen. God wil niet dat wij zondigen of in de zonde leven. Maar het is zelfs zo dat God dat leven in de zonde wat wij gehad hebben alsnog later kan gebruiken tot eer van zijn naam. Dat wel. Het is zelfs zo dat God onze misstappen achteraf gebruikt ten goede. Ik ben me er pijnlijk van bewust. Zo is dat. Jazeker. Dat geldt voor ieder van ons. Maar dat wil niet zeggen dat God ons met opzet in die misstappen leidt. Er staat dat alle gelovigen sowieso in verzoekingen komen. Eenvoudig omdat ze opnieuw zullen moeten kiezen in de omstandigheden waarin ze terechtkomen. Ze komen in verzoekingen. Maar niemand die verzocht wordt zeggen, ik word van God verzocht. Want God leidt niet in de verzoeking. Dat is onze Vader. Leidt ons niet in de verzoeking. Nee, dat doet hij ook niet. Als een mens verzocht wordt, komt dat door zijn eigen Jacobus, door zijn eigen begeerlijkheden. En dus door zijn eigen vlees. Ja, precies. Maar de Heer kan dat wel gebruiken, achteraf. Zo is het met de apostel Paulus ook gegaan. Ik geloof dat Paulus daarom zo'n goede dienaar van God geweest is. Omdat hij zoveel jaren eerst de Heer bestreden heeft. Omdat hij zijn gevoel voor eigenwaarde wat dat betreft zou verliezen. Omdat hij zou weten dat hij verder tot niks deugde. En dat hij ook vroeger blind was en dwaalde van het pad. Totdat hij zei, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? We hebben dat zo ongeveer gezongen daar straks. Wees gij mijn gids. Ik was vroeger blind en Paulus werd het zelfs letterlijk. En daarom zegt hij later, ik ben de minste en de laatste, de onwaardigste, de grootste van alle zondaren, zal ik maar zeggen, maar de minste van alle apostelen, enzovoorts. En toen kon hij de Heer dienen. Dat wil zeggen, die weg van God af en buiten God om, dat hij weliswaar door God ten goede gekeerd werd, maar dat wil niet zeggen dat God hem gewild heeft en hem daarin geleid heeft. Nee, het waren zijn eigen stappen die hij deed en daar was hij ten volle verantwoordelijk voor. Net zo goed als dat hij later ook ten volle verantwoordelijk was toen hij zei, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Als een mens zich, ik mag het misschien niet vertellen, maar ja, nou, ik kan het niet helemaal uitgebreid vertellen, dat duurt ook te lang. Maar mijn vader zei een keer tegen me, Ab, je kunt de Heer beter niks beloven. We hadden het over iets namelijk, hè? Wij hadden het over iets. Ja, dat mag ik misschien helemaal niet vertellen. Maar wat ik vroeger als kleine jongen zag, was dat wat we dan maar noemen de collega's van mijn vader, de mede-evangelisten, die bij ons thuis ook over de vloer kwamen natuurlijk, die hadden in de 50e jaren bijna allemaal een bijbaantje. Hè? Sommigen waren leraar aan een school of zo. Ik heb er zelfs één gekend die verkocht. Die bracht traktaatjes rond aan huis, belde namen traktaatjes en verkocht tegelijkertijd. Janssen en Tilanus, hè? Dat wil zeggen ondergoed, gewoon aan de deur. Ja, garen en banden wijzen van spreken, hè? Maar iets erbij om toch aan de kost te komen. Daar is niks tegen, dat mag gerust, waarom niet? Paulus schrijft over zichzelf in 1 Thessalonicenzen 2 ook, dat hij nacht en dag, of dag en nacht werkte, overdag om de kost te verdienen ongetwijfeld, en in de nacht en in de avonden dus inderdaad om de gelovigen met het woord te dienen. Natuurlijk, dat is een normale zaak. Maar ik heb het met mijn vader er wel eens over gehad, dat ik het vreemd vond dat hij dat nooit deed. Want wij hadden toch echt armoede thuis in die dagen. Wij niet alleen hoor. Ik denk een heleboel Nederlanders toen, dus het was niet zo bijzonder. Maar ik heb het hem later wel eens gevraagd. Hij zei, nou ja, ik kon dat niet doen. Ik zei, nou, ik kon toch ook iets erbij doen, bijvoorbeeld duiven fokken, dat deed hij ook. Had hij ook voor het geld kunnen doen, eventueel. Hij zei, nee, dat kon ik niet doen, want ik had de Heer beloofd. Hij zegt, toen ik in dienst van de Heer kwam, als jonge man heb ik de Heer beloofd om nooit in iemand anders dienst te staan en volledig te leven uit de hand van de Heer, anders niks. Waarna hij mij dus zei, dus moet je kunt beter de Heer niks beloven, want je zit eraan vast. Hij wist heel goed dat hij dat niet had hoeven beloven aan de Heer, maar hij had het wel gedaan en hij hield er zich aan. En dat is wat ik bedoel te zeggen, als je dat doet, ben je daar verantwoordelijk voor. Je kunt een belofte doen aan de Heer, maar je zit er aan vast. Dat zegt de schrift ook hoor. In het Oude Testament, in de wet staat dat ook. Je kunt de Heer belofte doen, maar de Heer houdt je er wel aan. Ik zal u dus nooit oproepen om de Heer voor altijd definitief iets te beloven. Dat moet u niet doen. U moet het gewoon doen. Als u de Heer wil dienen, moet u de Heer niet beloven dat u dat zult doen. U moet het gewoon doen. En leven uit de hand van de Heer. Uit zijn genade. Dat is het beste wat je kunt doen. En als je een belofte doet, houdt de Heer eraan. Dat mag ook natuurlijk, maar ik waarschuw u, het is gevaarlijk. Want hij beproeft u om te zien of hij dat waar maakt. Nou, daar zullen we het verder niet over hebben, maar het gaat maar om het principe als zodanig. Wat we dus vinden, is inderdaad dat een gelovige zich overgeeft aan de Heer en aan het woord des Heren en daarvoor de volle 100% zelf verantwoordelijk voor is. Ik ben hier verantwoordelijk op het moment dat ik hier u met het woord dien. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Ik kan, als ik wat verkeerd zeg, kan ik niet achteraf zeggen, maar ik werd nou eenmaal zo geleid om dat te zeggen. Want als het iets is wat in strijd is met de Bijbel, werd het niet zo geleid. De Heer leidt niet iemand om leugens te vertellen. Nou, minder sterk woord, onwaarheid dan. Zie? Dus de verantwoordelijkheid ligt bij de gelovigen zelf. bij degene die het woord predikt, maar aan de andere kant ligt de verantwoordelijkheid net zo goed bij degene die het woord horen. Want die kunnen ook daar bij de Heer niet zeggen, ja, ja, maar die broeder of zuster of Abt Klein Arnevold heeft mij dat toen verteld. En toen heb ik het geloofd. Wie is dan Abt Klein Arnevold, hè? Was dat, dat is ook niks bijzonders. Nee, waar het om gaat is dat wij allemaal de verantwoordelijkheid hebben om te leven vanuit het woord wat God ons gesproken heeft. En we kunnen dat aan elkaar doorgeven, maar we kunnen dat niet op gezag van elkaar aannemen. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de gelovige zelf, in wat hij gelooft, in wat hij hoort, in wat hij predikt, maar ook in wat hij doet en ook in wat hij nalaat. Wij als gelovigen zijn daarvoor verantwoordelijk. Dat betekent niet dat wij in staat zijn om het werk Gods als geheel tegen te houden, want dat is een misverstand, dat kon Israël ook niet. Maar het is wel degelijk zo dat onze keuze van invloed is op het werk wat de Heer doet. Wij weten toch allemaal ook persoonlijk, en ik heb dat al jaren lopen vertellen, we weten toch allemaal persoonlijk dat het werk van de Heer zo groot in ons is als dat wij hem ruimte geven. Er staat toch, wordt vervuld met de Geest. Dat kun je tegenhouden namelijk. Als je het niet wil, gebeurt het niet. De verantwoordelijkheid ligt bij ons. Een van die misverstanden die er zijn is dat men de Heer vraagt van vervul mij met uw geest. Ik neem aan dat het goed bedoeld is, dus verder dan maar geen kritiek. Maar het is wel onbijbels. De Heer zegt het tot ons. Wordt vervuld met de geest. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij ons. Hij wil wel, het is de vraag of wij willen. En de prediking in het algemeen, kan slechts zin hebben als wij mensen, wij als gelovigen, verantwoordelijkheid dragen en kunnen dragen. Want als wij die niet hebben, als wij nergens voor verantwoordelijk zijn, heeft het ook geen zin om te luisteren naar het woord of om het woord te prediken. Want wat moet u er dan mee? Daar hou ik u het woord voor en dan gaat u straks weg en zegt, nou, hij heeft het leuk verteld, maar ik word geleid door de Heer, het komt vanzelf wel goed en anders maar niet, dan hoeft het niet. Dan bent u immuun voor het woord. Zie? Nou. Wat we dus vinden is inderdaad dat een gelovige slechts tot geestelijke groei kan komen als hij zich in de eerste plaats openstelt voor die geest en voor de werkzaamheden van de geest. En, maar dat hangt ermee samen, dat hij inderdaad zelf weet welke plaats hij ten opzichte van de Heer en zijn broeders en zusters inneemt. Hij moet dat weten. Hij moet weten, om het maar eens met een bijbeltekst te zeggen, hij moet weten hoe hij in het huis Gods moet verkeren. Welke plaats daar hij inneemt. Wie hij is als zwakke gelovige, en meer nog, wie hij is als sterke gelovige en welke verantwoordelijkheden hij er heeft. Er staat in, ik noem maar wat, in dat is Romeinen 15 vers 1 geloof ik. Wij die sterk zijn, zijn schuldig de zwakheden der onsterken te dragen. Wel, dat betekent toch dat wij verantwoordelijk zijn om de zwakheden der onsterken, zwakken dus gewoon hoor, maar der onsterken te dragen. Die verantwoordelijkheid hebben wij dan toch? En het blijft zo dat degenen die zwak zijn in het geloof, in het algemeen in onze gemeenschappen de meeste problemen opleveren. En dan kun je niet afmaken door te zeggen, nou ja, dat ze willen niet, of ze kunnen niet, of daar zijn ze nog niet aan toe, of de Heer komt daar wel mee klaar, of iets dergelijks. Dat gaat zomaar niet. Er zijn omstandigheden waarin dat wel opgaat, dat weet ik wel. Maar ik denk dat in veel meer omstandigheden de verantwoordelijkheid inderdaad bij ons ligt. Ik kan wel zeggen, ja, maar dat is me te lastig, het is me te veel tot last. Nee, ja, dat klopt precies, ja. Dat is wat wij zouden doen. Zwakheden der onsterken dragen. Zij die het zelf niet kunnen tillen. Wel, wij verbeelden ons immers dat we sterk zijn. Wij zijn immers zoveel beter. Nou, dat geeft ons een des te grotere verantwoordelijkheid. En dat is zoonschap. Dat is erfgenaam zijn. Dat staan in de dienst. Dat wil toch wel zeggen dat je wat dragen moet. Betekent dat toch, hè? Dus dat is staan in de dienst van de Heer. Een dienst die weliswaar naar het uiterlijk lijkt, gedaan wordt aan anderen, met name in de eerste plaats aan broeders en zusters, maar het is natuurlijk duidelijk dat die dienst in de eerste plaats verricht wordt aan de Heer. Het is in dienst van de Heer. Want het is uiteraard de Heer zelf, en dat, ja, ik aarzel om het te zeggen, want ik vind het zo'n open deur intrappen, Maar wat dacht je dan? Het is toch ongetwijfeld de Heer zelf die als eerste de last van de zwakken droeg? Maar was dat niet zo? Nou, er waren zelfs, die waren zo zwak, die lagen in de goot. Langs de weg. Van Jeruzalem, Jericho, ja, in die weg. Die kon zichzelf niet eens meer dragen. En daar kwam de Samaritaan voorbij, de verachte en onedele, maar in ieder geval de Heer Jezus zelf dus eigenlijk. En hij ontfermde zich. Ja, over wie? Ja, over degene over, voor wie ontferming nodig was. Dat is de normale houding, de normale gezindheid geweest van de Heer Jezus. En ik weet het zo goed, want ik lag daar namelijk. Het is de Heer geweest die zich over mij en over u ontfermd heeft. En het is onze verantwoordelijkheid om inderdaad dezelfde gezindheid te openbaren. Begrijp u me nou niet verkeerd, ik zeg niet dat dat allemaal staat in die gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, want dat is niet waar. Maar we vinden daarin wel de gezindheid van Christus geïllustreerd. De gerichtheid van een Heer die namelijk kwam om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren was. Om op te richten dat wat gebroken of wat geknakt was. Dat is de verantwoordelijkheid die wij als gelovigen wel degelijk hebben. En wat is er dan gebroken? Wat is er dan gekwakt, geknakt? Over wie zouden wij ons als gelovigen moeten ontfermen? Dat kan toch niet anders zijn dan over onze broeders en zusters die dat kennelijk, helaas, maar kennelijk nodig hebben. Je kunt wel zeggen, het hoort niet zo. Zij horen dat niet nodig hebben. Je kunt wel zeggen, ja, maar laten zij dan ook maar op de Heer zien. Jawel, maar daar ben je er natuurlijk niet mee. Nou, daar gaat het om. De verantwoordelijkheid van de gelovigen blijkt hier duidelijk genoeg. In de eerste plaats de verantwoordelijkheid om met het woord te dienen. Natuurlijk, dat zonder meer. Maar aan de andere kant wel degelijk de verantwoordelijkheid die we als gelovigen in onze gemeenschap, in onze familie, in ons gezin, ik bedoel de gelovigen dus nog steeds, hebben. In dat huis Gods. Daar zijn allerlei vaten, maar ze zijn allemaal nodig. Er zijn vele leden in één lichaam, maar inderdaad, ze zijn allemaal nodig. Ook ten dienste aan elkaar. En dat weet ik wel. Ik heb daar zelf ook dikwijls toch wel moeite mee, mag ik wel zeggen. Dat weet ik wel. Het is aan de ene kant, als wij sterke gelovigen zijn. Als u het niet bent, begrijpt u nou niet wat ik ga zeggen, bedoel ik gewoon, hè. Maar als wij sterke gelovigen zijn, dan leren wij of hebben wij geleerd dat er maar één is op wie wij kunnen vertrouwen. Dat er maar één is die onze lasten draagt. Als wij zwakke gelovigen zijn, denken wij dat al die broeders en zusters onze lasten moeten dragen. Dat kan niet. Het is een zwakke gedachte namelijk. Maar als we sterke gelovigen zijn, dan weten wij dat er maar één is die onze lasten draagt. Dat is zeer teleurstellend. Of niet? Als je het negatief bekijkt wel. Ja, zeker. Want dan kun je nergens terecht, heet dat. Dan alleen bij de Heer. Maar het is wel zo. En de andere kant is, dat als je echt een sterke gelovige bent en je weet dat er één is die je lasten draagt, dan betekent het ook dat je sterk genoeg bent om de lasten van anderen te dragen. Maar ik hoop dat u daar dan toch wel een beetje uitproeft wat een eigenaardige positie dat dan is. Want dat betekent dat je nergens terecht kunt, maar dat betekent wel dat anderen bij jou wel terecht moeten kunnen. En hoewel je voor jezelf weet dat het alleen gaat om jouw verhouding tot de Heer, om je persoonlijke relatie met de Heer, om het leven van de Heer in jou enzovoorts, dat puur een privé aangelegenheid is, moet je dan toch weten dat de positie die de Heer voor jou inneemt, dat is de positie die jij ten opzichte van je medegelovigen zou moeten innemen. Dat is volstrekt eenzijdig. En je wordt er nog eenkennig van ook. En er zijn nog een paar woorden die met één beginnen, maar die laat ik maar even achterwege. Maar het is wel zo. En wat we aan de apostel Paulus terugvinden, dat vinden we namelijk bij de Heer ook terug, dat hij maar alleen overbleef. En op laatst stond hij alleen voor zijn rechters, de Heer. Ze waren allemaal weg. En Paulus zegt, ze hebben me allen verlaten, ik ben maar alleen overgebleven. En Elia zei het ook, maar u weet, we noemen nou even een paar grote gelovigen. Een paar grote geloofshelden, om het maar zo te zeggen. Zo ging het wel. Maar het waren wel degelijk mensen die hun verantwoordelijkheid in de dienst van de Heer aanvaarden. Met twee D's dus, hè. Ze leefden eruit en ze wisten waar ze stonden ten opzichte van de Heer. Ze wisten ook wie hen kracht gaf. Ze wisten ook dat ze uit genade dienen te leven. Maar ze onttrokken zich niet aan de verantwoordelijkheid die zij voor hun tijdgenoten en zeker voor hun volksgenoten, dus geloofsgenoten, hadden. En daar gaat het maar om. Meer kan ik er niet van zeggen. Ik word trouwens zelden zo concreet als ik het nou geworden ben. En ik kan het ook niet concreter zeggen dan nu. Maar ik hoop dat u begrijpt waar de apostel hierover schrijft en waar we vanmiddag over gesproken hebben. Dat namelijk onze verantwoordelijkheid is om de Heer te dienen in de kracht van de Heer. En dat betekent inderdaad dat we ons aan onze zwakke, goed zwakke, aan onze zwakke broeders en zusters niet onttrekken. Over de sterke hoeven we niet te praten verder. Die onttrekken zich namelijk niet aan ons, dus dat is geen probleem. Nou, dat is het verhaal. En u dient daarbij zeer goed in het oog te houden dat voor de levenswandel van de gelovigen, voor de gezindheid van de gelovigen, wij in principe één voorbeeld hebben. Nou, meerdere natuurlijk, maar in principe één. En dat is van de Heer zelf. Het is, om het dan alsnog eenvoudig te maken, het is een goede gewoonte om in geval van onzekerheid te vragen van wat zou de Heer nou zelf doen in zo'n geval? Als de Heer nou in de situatie was waarin ik verkeerd, dat is de eerste reactie natuurlijk, daar kwam, zou hij nooit in terecht gekomen zijn. Goed, nou hebben we dat gehad. Maar stel nou dat. Wat zou hij doen? Hoe zou hij reageren? Enzovoorts. En ik denk dat in veruit de meeste, niet alle hoor, want dat geloof ik ook niet, maar in veruit de meeste gevallen wij dan helemaal niet hoeven nadenken over het antwoord. Dan weten we dat al namelijk. En als we het niet weten, dan zou het hoog tijd worden dat we dan toch de Heer eens wat beter leren kennen. Want dat is de wil van God. Hem te kennen, zijn gezindheid te kennen, de kracht van zijn opstanding. Kortom, dat is de wil van God. U heilig maken. Zullen we danken. Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank dat we ook nu tot u mogen komen nadat we deze woorden gesproken hebben, overwogen hebben, gelezen hebben. We danken u dat we in de eerste plaats bepaald mogen worden bij die zekerheid die wij hebben in Christus. Dat onze zaligheid niet is voortgekomen uit onze werken, maar uit geloof alleen. We danken u dat we ook uit dat geloof mogen leven. We mogen staan in de vrijheid en onder de genade die u ons in Christus geschonken hebt. Aan de andere kant willen we u ook nogmaals danken, Vader, dat we mogen weten dat u onze levens zin en inhoud hebt gegeven. Dat we ook de vervulling van ons leven mogen zien, dat we die mogen kennen en mogen zien hoe ons leven dienstbaar gemaakt mag worden aan uw werk en aan uw zaak. We danken u, Vader, dat u het ook ons wilt geven dat wij verantwoordelijkheid dragen in uw werk. Dat we betrokken mogen zijn, niet als slaven in het werk wat u doet, als willoze slaven, maar als zonen betrokken mogen zijn in het werk wat u als onze Vader volvoert in ons, in onze broeders en zusters en in de schepping in het algemeen. Wij danken u, Vader, voor dat geweldige voorrecht dat we niet als slaven, maar als zonen en daarom als vrijen u mogen dienen en ook de verantwoordelijkheid hebben om te kiezen voor of tegen u. En Vader, dan moeten wij zeggen dat het ons dikwijls niet al te makkelijk valt om die keuze bewust te maken. Om ons werkelijk in uw hand te stellen. Om werkelijk tot u te gaan en te vragen, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Om werkelijk al deze dingen, al onze eigen overwegingen terzijde te stellen en onze verantwoordelijkheid, en daarmee misschien onze last en zelfs misschien ons kruis op ons te nemen. Maar we danken u, Vader, dat we dat doen mogen en we mogen ons daarvoor ook bij u brengen in de wetenschap, dat u degene bent die ons uw kracht geeft, kracht uit de hoogte, die u beloofd hebt aan een ieder die leeft ook in onze dagen. In onze dagen waarin wij onze levende Heer niet letterlijk zien, maar waarin wij wel degelijk zijn kracht hebben ontvangen in ons, in onze hart, in de inwendige mens. Wij danken u, Vader, dat we zo mogen leven, zo ons oog gericht mogen houden op u, opdat we in de kracht die u ons geeft inderdaad ook kracht zouden hebben om ons te ontfermen over elkaar. Niet als heerschappij hebbend, niet om elkaar te bekritiseren, maar juist om zorg te besteden aan het erfdeel des Heeren. Zorg te hebben, ook voor de kudde. We danken u, Vader, dat we dat bij u mogen brengen. Dat we zo onze levens in uw hand mogen stellen. En dat we in alle rust en vrijmoedigheid tot u mogen gaan. Wetend dat u onze levens wilt leiden. Dat u ook alle dingen doet medewerken ten goede wanneer we u lief hebben. En dat we in die zekerheid mogen wandelen. Dat wanneer wij struikelen, u degene bent die ons opvangt. En wanneer wij zwak zijn, dat u dan krachtig bent om ons weder op te richten. En dat we onder alle omstandigheden onszelf veilig mogen weten in uw hand en op uw schouder. Wij danken u, Vader, voor deze middag en bevelen elkaar bij ons aan, ook in de komende dagen. Wilt u ons nabij zijn en uw naam in ons groot maken. Amen.